Hallo, dit is de podcast, beleggingspodcast van Bea van Doorn over het eerste kwartaal 2023. In deze podcast blikken we terug op het afgelopen kwartaal. Wat was er bijzonder? Wat bepaalde de markt? En hoe hebben die markten gepresteerd? En last but not least, wat heeft Bea van Doorn dit kwartaal gedaan? We willen met deze podcast een breed publiek bereiken, van vakbroeders tot cliënten en breed geïnteresseerden. En daaraan proberen we ook zo min mogelijk jargon te gebruiken, waardoor het voor ieder toegankelijk is. En het zal om en nabij de 15 minuten duren, daar proberen we ons zeker aan te houden. De podcast kunt u terugvinden op onze website www.bavandoorn.nl. En we zijn altijd geïnteresseerd in uw mening. En wij, dat zijn Mark Vernooy, hoofdbelegger bij Bea van Doorn. Welkom Mark.
Dankjewel.
En Wijnand van Damme. Laten we maar meteen van start gaan. Het eerste kwartaal zit erop. Wat was dat nou voor eerste kwartaal qua performance, Mark?
Ja, ik denk dat dat meteen een stuk van het goede nieuws is van het afgelopen kwartaal. We hebben eindelijk weer eens positieve rendementen voor zowel aandelen als obligaties gezien in dit kwartaal. Dat betekent dat de meer defensieve portefeuilles rendementen hebben gehaald van iets meer dan 2%. En de hele offensieve portefeuilles boven de 5%, boven de 5,5% uit zijn gekomen.
En dat even voor de duidelijkheid, hele offensieve portefeuille, 100% aandelen. Daar doe je dan op.
Ja.
Dus als je kijkt naar aandelen, dan heeft dat ongeveer zo'n 5,5% gemaakt.
Ja, om en nabij ligt een beetje aan de portefeuille.
En obligaties, als je naar, dat maakt dan ongeveer zo'n kleine 2%.
Ja.
Oké. Ben je daar tevreden mee?
Ik ben blij dat er weer positieve cijfers staan na 2022. Dus in dat opzicht stemt het mij wel tevreden, dit soort cijfers. Als je dan gaat kijken van, ja, is dat mooi, ben je daar tevreden mee? Aan de ene kant wel, want het zijn mooie absolute rendementen. Zeker na het slechte jaar van 2022. Aan de andere kant moet je ook afvragen, ja, waar komen die rendementen nou vandaan? En is die basis voor die rendementen dan wel zo gezond?
Ja.
Nou, daar kan je je vraagtekens bij zetten.
Daar zullen we denk ik zo nog wel even op ingaan.
Zeker, ja.
Een ander aspect dit kwartaal was de bankencrisis. Nou ja, de vraag kan je stellen. Was er sprake van een bankencrisis? Iedereen heeft waarschijnlijk wel meegekregen dat er een paar banken in Amerika serieus in de problemen kwamen en failliet zijn gegaan. Silicon Valley Bank en de Signature Bank. Kan jij nou nog eens uitleggen, Mark, precies wat daar is gebeurd?
Ja, uiteindelijk waar de meeste banken of banken vaak door omvallen, is omdat mensen het vertrouwen verliezen en het geld weghalen. Dus het eindspel in dit soort gevallen is vaak dat mensen geld hebben staan en dat weghalen omdat ze de bank niet meer vertrouwen.
Ja.
Nou, dat is bij Signature Bank, dat is bij Silicon Valley Bank gebeurd. Waarom dat bij die banken ook is gebeurd, is dat er veel partijen waren die behoorlijke tegoeden daar hadden staan, die in principe buiten het Amerikaanse depositogarantiestelsel vielen. Dus als je dan geen vertrouwen meer hebt, word je niet gedekt door het depositogarantiestelsel. En dan is het misschien handig om je geld weg te halen.
Maar er komt nogal wat bij kijken voordat je je geld weg gaat halen. Er kan wel eens een keer wat slechte cijfers zijn over een bank. Er moet toch wel aardig wat aan de hand zijn. Wil je echt zeggen van nu haal ik mijn geld weg?
Nee, dat is ook zo. Maar ik denk dat je niet moet vergeten dat het tegenwoordig veel makkelijker is om je geld bij een bank weg te halen. Want je zit achter je computer en een paar muisklikken verder is je geld weg.
Ja.
Dat is wat anders als je kijkt naar bijvoorbeeld in 2008 waar, nou ja, mij in ieder geval de beelden van Northern Rock in Engeland nog voor de geest staan, waar mensen fysiek voor een gebouw staan om geld op te halen.
Ja, en Fortis, niet te vergeten.
Maar dat is dus een andere tijd, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus het is nu makkelijker. Dat wil niet zeggen dat er niet een aantal dingen fors mis zijn gegaan. Want wat er gebeurd is eigenlijk, is dat als je naar Silicon Valley Bank kijkt, dat daar grote hoeveelheden geld binnenkwamen. Een bank die heel actief was in die technologie sector. Bedrijven die daar klant waren, hebben geld opgehaald met leningen, met aandelenuitgiftes en dergelijke, hebben dat daar neergezet. De bank had dus eigenlijk een probleem van wat gaan we doen met dat geld. Heeft besloten op een gegeven moment om dat in langlopende staatsobligaties te beleggen. En is eigenlijk heeft uiteindelijk veel verliezen gezien op die belegging in staatsobligaties. Want we weten dat vorig jaar die rente zo omhoog is gegaan en die koersen zo omlaag zijn gegaan. Ze hebben, omdat er die bedrijven in de technologie sector, die kwamen regelmatig langs om geld op te halen. Want dat is een onderdeel van startende bedrijven dat ze dat geld nodig hebben. Daardoor moest Silicon Valley Bank dat geld dat ze belegd hadden in staatsobligaties, of die verliezen nemen. Die rapporteerden ook, we hebben op enig moment 1,8 miljard verlies op onze staatsobligaties. We willen misschien een nieuwe aandelenemissie doen. Nou, dat triggerde dat hele effect van paniek en het wegvloeien van gelden. Ja. Dus ze hebben die mismatch tussen hun bezittingen en het risico dat het geld snel zou weglopen, dat hebben ze niet goed gemanaged. Ja. En dat leidt dan uiteindelijk inderdaad op een vertrouwenscrisis, tot een vertrouwenscrisis. En in dit geval ook het uiteindelijke omvallen van Silicon Valley Bank.
Dus het feit dat ze met de toevertrouwde middelen, die ze op een verkeerde manier hebben geparkeerd, dan wel, nou ja, je kan zeggen, op een dusdanige manier hebben geparkeerd, waardoor ze in de problemen kwamen, dat heeft toegeleid dat het vertrouwen wegging en dat partijen zeiden, klanten zeiden, we boeken weg. Ja.
Ja.
En toen, want we zijn inmiddels het kwartaal is voorbij.
Ja.
Ik hoor niemand er meer over op dit moment. Het is volgens mij pagina 9 in het FD dat er nog eens een berichtje staat. Wat is er gebeurd?
Je kan in ieder geval zeggen dat...
Wat is de impact?
Ja, de toezichthouders hebben op korte termijn duidelijk gereageerd. Die hebben gezegd van een van de belangrijkste punten is, ze hebben alle tegoeden gegarandeerd, ook degene die officieel buiten het depositogarantiestelsel vielen in de Verenigde Staten. Dat heeft al voor heel veel rust gezorgd.
Mm-hmm.
Nou, de uiteindelijke rekening van die reddingsactie lijkt op dit moment rond de 20 miljard te liggen. En dat depositogarantiestelsel in Amerika was ruim 120 miljard groot. Dus er is nog wel een discussie gaande over van hoe gaan we dat fonds weer opbouwen. Hoe gaan we het groter maken. Tegelijkertijd heeft de Fed ruimte gegeven aan banken om tegen hele voordelige voorwaarden geld op te komen halen. Dat geeft in ieder geval de ruimte voor banken om kredietverlening enigszins in stand te houden. Dus op die manier hebben ze hebben snel gereageerd en ze hebben gereageerd op een manier waardoor de kredietverlening kan doorgaan. Vooralsnog lijkt dat ertoe dat die vertrouwenscrisis in de kiem gesmoord is.
Ja.
Wat je wel vaak ziet bij dit soort situaties, is dat er dan blijkbaar andere partijen zijn die vergelijkbare problemen hebben. Nou, dat hebben we tot nu toe niet gezien. Dat is op zich een prettig teken. Maar geen garantie dat op een gegeven moment die onderhuids niet nog steeds ergens spelen.
Ja.
De situatie nu is anders dan in 2008, toen je een kredietcrisis had en partijen hun leningen niet meer konden aflossen. En dat hebben we nog niet gezien. Daar in die fase van de economische cyclus zitten we ook niet.
We hadden het net over vertrouwen. Hè? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Te paard was men ook heel snel over de plas weer in Europa. Want Credit Suisse een paar dagen later kwam ook in de problemen. In hoeverre zitten daar parallellen met wat in Amerika gebeurt? Of is het alleen het vertrouwen wat...
Ja, ik denk feitelijk de parallel ligt met name aan het gebrek aan vertrouwen.
Ja.
Het voorbeeld van de Amerikaanse banken is inderdaad dat je een bankrun krijgt als je geen vertrouwen hebt.
Ja.
Bij Credit Suisse speelde dat eigenlijk al een half jaar of meer dan een half jaar, dat er veel gelden werden weggetrokken bij Credit Suisse, omdat men de ontwikkeling bij die bank en de herstelplannen eigenlijk niet geloofde. He, dus we zagen al dat er miljarden en miljarden vanaf het halfwege 22 werden weggetrokken bij die bank. Nou, op het moment dat je dan zo'n ontwikkeling krijgt in de Verenigde Staten, is dat net even het duwtje wat je in dit geval nodig had.
Ja.
Wat er bij Credit Suisse mis is gegaan, is niet zozeer een mismatch van beleggingen ten opzichte van de verplichtingen. Maar is een eigenlijk met een enorme aanlooptijd een behoorlijke hoeveelheid schandalen die Credit Suisse allemaal heel veel geld en heel veel reputatie hebben gekost. En dat leidt dan uiteindelijk ook tot die vertrouwenscrisis.
Ja.
En dat is dan altijd het begin van die bankrun, zeg maar.
Ja.
En ook daar kan je zeggen dat de toezichthouder heeft ingegrepen. Dan zijn er natuurlijk veel partijen die dat die niet blij zijn met de manier waarop dat gegaan is. Omdat er dus slachtoffers zijn gevallen in de zin dat partijen hun tier 1 obligaties, zeg maar een soort obligaties met hoog risico, hebben moeten afschrijven. Partijen zijn veel van hun aandelenbeleggingen kwijtgeraakt. De waarde van het aandeel Credit Suisse was nog een 80 cent op het einde. Dat zijn enorme verliezen natuurlijk. Ja. Maar vooralsnog is er een verdere bankencrisis voorkomen.
Ja, nou dat was mijn vraag. Is er sprake van een bankencrisis, Mark? Daar begonnen we mee. Ik hoor jou zeggen nee.
Nou, laat ik zo zeggen. De banken zijn veel beter gecapitaliseerd, hebben veel meer vermogen moeten aanhouden door toezichthouders dan in de kredietcrisis in 2008. Dus dat betekent dat ze er in dat opzicht gewoon sterker voor staan.
Ja.
En nou, dat betekent dat in voorlopig dit geen bankencrisis lijkt te zijn.
Nee. Nou hoor ik ook zeggen dat het feit dat dat er toch wel wat aan de hand was in Amerika, dat zijn gevolgen kan hebben voor de beslissingen die de Amerikaanse Centrale Bank gaat maken ten aanzien van de rente.
Ja.
He, omdat ze zeggen van nou, misschien zijn dit toch wel serieuze problemen. We moeten die rente niet te hoog laten oplopen. Maar anderzijds is er ook het inflatiespook, waarbij we wel zien dat het naar beneden komt, maar waarbij het misschien nog onvoldoende is om de rente naar beneden te halen.
Ja.
Zit de Federal Reserve in een spagaat?
Ze zitten per definitie in een spagaat, denk ik. Omdat ze,
okay.
omdat ze meerdere doelstellingen hebben.
Ja.
Ik denk op dit moment is het zo dat ze die inflatie komt inderdaad naar beneden. Maar, en dat heb je gezien aan de marktreactie, dat heb je ook gezien aan de uitingen van de Fed zelf. Als de economie dreigt in een recessie te komen, dan heeft dat op dat moment, lijkt dat wel prioriteit te hebben. Dus dat betekent dat het aantal renteverhogingen, nou ja, wellicht is het de gedachte op dit moment nog eentje, maar daarna gaan we op een gegeven moment die rente wel verlagen. Dus de prioriteit lijkt te zijn, te liggen bij de Fed om te voorkomen dat er een zware recessie aankomt.
Ja, en dus niet te zeer meer die rente verhogen. En eerder dan verwacht, dus toch de rente weer te stabiliseren dan wel op termijn te verlagen.
Ja, op enig moment zag je in maart dat de verwachting was dat we eind van dit jaar met Fed Funds op 5,5 zouden zitten, of tegen de 5,5 zouden zitten. Ja, dat is nu op een gegeven moment weer 4,5. Die verschuiving in een maand tijd geeft wel aan dat een significante verandering is.
Geldt hetzelfde voor Europa?
Voor Europa geldt het in mindere mate. Ja, de rente. Er is geen verwachting meer dat de rente heel lang hoog blijft, maar wel nog dat er renteverhogingen aankomen. Maar wel dat de ECB ook eerder klaar zal zijn met renteverhogingen dan eerder gedacht. Maar de mate waarin is niet zo heftig als in de Verenigde Staten.
Als we nou naar de algemene economie kijken, die toch bestaat uit bedrijven waar we met z'n allen in beleggen, grote ondernemingen. Hoe kijk jij naar de toekomstige winstverwachtingen? Zie jij al ontwikkelingen aan dat front?
Nou, de verwachting voor 2023 is, we staan nu aan het begin van het rapportageseizoen in de Verenigde Staten, is dat we de eerste kwartalen negatieve groei gaan krijgen. Dus dat we inderdaad, mede door de hoge loonkosten, door de hoge rentekosten, dat bedrijven niet in staat zijn hun winsten te groeien. Krimp van de winsten in de eerste en tweede kwartaal. De markt verwacht dat je daarna een draai krijgt richting derde en vierde kwartaal. Dat lijkt me nog een beetje optimistisch, moet ik eerlijk zeggen. Want de hoeveelheid tegenwind, in de zin van die hogere kosten door lonen en rente, dat is toch wel fors. En als je dan niet een hele sterke economische groei hebt, dan wordt het toch heel lastig voor bedrijven om hun marges te handhaven of zelfs alweer groei te creëren. Als het wel lukt de draai te maken ergens in de tweede helft van het jaar, dan is de vraag of je over 2023 als geheel uitkomt op winstgroei. Wat mij betreft wordt dat spannend. Anders blijf je op hetzelfde niveau zitten als in 2022.
Ja. Ja. Spannend. In hoeverre speelt daarin mee dat je overal, en dan niet alleen in Nederland, maar zowat in heel Europa, een schreeuw hebt van werknemers over hogere lonen en hogere looneisen die verpakt worden in al dan niet in cao's. En nu als een soort lopende bandwerk her en der worden afgesloten.
Ik denk de krapte op de arbeidsmarkt betekent inderdaad dat de factor arbeid meer inspraak heeft of meer kracht heeft dan ze enkele jaren geleden hadden. En dat betekent dat er zolang de werkloosheid niet significant opneemt, en dat zien we nog niet echt, zullen die loonstijgingen nog wel redelijk aan de orde van de dag blijven. Ja. Als die inflatie lager wordt, zullen wellicht die eisen iets minder hoog worden. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat die krapte op de arbeidsmarkt op korte termijn gaat verdwijnen. Zelfs niet met die ontslagen die we in de Verenigde Staten ook hebben gezien bij een aantal technologiebedrijven.
Ja. We hebben positieve zowel aandelen als obligatierendementen gezien. Mm-hmm. Dat is prettig. Toch heb je wel wat gedaan in de portefeuille op het risicomijdende stuk.
Ja.
Je hebt corporate bonds aangekocht.
Ja, ik denk wat daar gebeurd is in de tijd van de bankencrisis. Dan zie je een tijd dat de markt risicoavers wordt. We hebben natuurlijk het verhaal gezien van de tier 1 bonds van Credit Suisse. Die eigenlijk afgeschreven werden in die afwikkeling van de Credit Suisse situatie. Dat heeft gezorgd dat de renteverschillen tussen veilige staatsobligaties en bedrijfsobligaties sterk gestegen zijn.
Ja.
En dat heeft wat ons betreft een renteverschil wat meer dan voldoende compensatie biedt voor het risico dat je daar daadwerkelijk neemt.
Ja.
Door nog steeds in investment grade, bedrijven van goede kwaliteit, te beleggen. Dus we hebben daarom gezegd, laten we obligaties met een resterende looptijd van 5-6 jaar verkopen. En die vervangen door een ETF met bedrijfsobligaties. Die een rente van ruim 1,5% meer betalen dan die staatsobligaties. En als je kijkt naar de historie, dan is dat iets wat wel een beetje beweegt, maar dat is een hele forse vergoeding. En we denken dat het aantrekkelijk is voor de portefeuille.
Duidelijk. Mark, ik schrik van de tijd. We zitten al richting de 17 minuten. Dus we gaan het hier wel laten. Dank u wel voor het luisteren. BAvandoorn.nl, daar kunt u de podcast en andere podcasts terugvinden. En u kunt ons weer horen over een kwartaal. Dank u wel.